Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Buiten de Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Goedemorgen, het is dinsdag 30 april, de laatste dag van de maand. Welkom bij de podcast Ochtendnieuws. Michiel Jurgens, goedemorgen.
Dag Ivan, goedemorgen.
Ja, we zijn in een klein gezelschap, want het is mijn vakantie, maar wel goed dat je er bent. We gaan praten de komende 20 minuten over het nieuws van dit moment. Nou, vertel maar, wat zit erin?
Nou, er is veel nieuws. Een akkoord tussen Hamas en Israël over een staakt het vuren lijkt steeds dichterbij te komen. We gaan zo meteen schakelen met correspondent David de Jong over dat voorstel en ander nieuws over de oorlog in het Midden-Oosten.
Ja, verder gaan we praten over de omzet van de NXP, de chipfabrikant uit Eindhoven, groeide licht afgelopen kwartaal. Hoe verhoudt zich dat dan tot andere bedrijven uit die sector? Hoor je zo meteen van marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.
En de Centrale Organisatie voor de Vleessector roept op tot uitstel van strengere controles aan de Britse grens. Als we dat niet doen, dan zouden er best eens lege schappen kunnen ontstaan, zegt althans die club. Die strengere controles die starten vandaag.
Dat en meer in de komende 23 minuten ongeveer. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR in Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werk- of vakantiedag. En die begint dus inderdaad in Israël. Want de hoop op een deal voor een staakt het vuren in Gaza wordt toch wel steeds groter. De minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, David Cameron, die zegt dat Hamas een zeer gul aanbod heeft gedaan.
I'm never optimistic about this because it never pays to be optimistic on peace in this very difficult situation. But it does seem to me there is now, you know, let's be frank, a pretty generous offer of sustained 40-day ceasefire, the release of potentially thousands of Palestinian prisoners in return for the release of these hostages who've now been in captivity for over 200 days. So I hope Hamas do take this deal. And frankly, all the pressure in the world and all the eyes of the world should be on them today, saying, take that deal. It will bring about this stop in the fighting that we all want to see so badly.
Ja, dat gulle aanbod zou dan dus van de zijde van Israël zijn. In dat voorstel dat nu op tafel ligt, u hoort het al, staan afspraken over een staakt het vuren voor 40 dagen. Deel van de gijzelaars komt dan mogelijk vrij in ruil voor honderden of misschien wel duizenden Palestijnse gevangenen. Egypte heeft ook goede hoop voor het voorstel voor een staakt het vuren in Gaza. Meldt de minister van Buitenlandse Zaken Shoukry gisteravond laat. Egyptische inlichtingenbronnen laten aan Reuters weten dat ze binnen 2 dagen een respons verwachten van Hamas. Ik zag ook ergens binnen 72 uur. Dat zou 3 dagen suggereren. Nou, we gaan erover praten met David de Jong, de correspondent voor het Financiële Dagblad in Israël. David, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ook maar eventjes luisteren naar Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die is in Saoedi-Arabië nu en die hoopt dat ook dat Hamas akkoord gaat met deze deal.
The quickest way to bring this to an end is to get to a ceasefire and the release of hostages. Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous on the part of Israel. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide, and they have to decide quickly. So we're looking to that, and I'm hopeful that they will make the right decision.
Nou, de druk wordt dus opgevoerd, David. Een genereus aanbod horen we van Blinken, horen we ook van Cameron. Is dat inderdaad ook jouw indruk? Is dit, Hamas heeft al gezegd dat ze er geen grote problemen mee hebben, maar ook dat ze, de vlag hoeft ook weer niet uit, hè?
Nou, het is nog niet duidelijk hoe Hamas hierop heeft gereageerd. En inderdaad, wat je zegt, zowel Blinken als Cameron zeggen extreem genereus. Maar er is, en ook Hamas heeft gezegd, dit is een goed voorstel. Maar we gaan het nu bestuderen. Daar nemen ze 2 à 3 dagen de tijd voor. Maar de verwachting is wel, en dat hoor je hier ook van de Israëlische overheidsfunctionarissen met wie ik de afgelopen dag heb gesproken, is dat er dat erbij voor het eind van de week hopen dat ze een deal krijgen, dat een deal rond is.
Ja.
En En het is nu aan Hamas om te bepalen of ze dat, of ze dat aanbod ook extreem genereus vinden. Of dat ze het van tafel slaan. Want dat kan ook zomaar gebeuren.
Ja, toch krijg je wel de indruk dat er de afgelopen tijd wat concessies van Israëlische zijde zijn gedaan. Hè? Palestijnen uit Rafah die terug mogen naar het noorden. Israël dat wat de troepen terug gaat trekken. Minder gegijzelden, al dan niet vrijgelaten dan eerder gedacht. Dus er is wel beweging in geweest de afgelopen tijd.
Dat klopt, maar het is wel belangrijk om daarbij te vermelden dat de 40 gijzelaars die ze eerst hadden voorgesteld zou worden vrijgelaten, die zijn er eigenlijk uit noodzaak bijgesteld naar 33. Omdat ze denken dat de verwachting is dat van die 40 gijzelaars hebben ze moeten bijstaan naar 33, omdat ze verwachten dat daar 7 van niet meer in leven zijn. Of die dan gedood zijn door Hamas in de tussentijd of door door gezondheidsredenen, dat is onbekend. Maar het duidt wel dat van de 133 gijzelaars die hier nog vastzitten, is het maar heel zeer de vraag hoeveel er nog daadwerkelijk in leven zijn.
Ja, Hamas heeft altijd gezegd we willen een permanent staakt-het-vuren. Israël zei dan we gaan wel gewoon door in de Gazastrook. 40 dagen zouden er dan nu op tafel liggen. Dat is dus geen einde van die oorlog. Maar ja, wat kan je wel in die 40 dagen doen?
Nou ja, in die 40 dagen kan je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen die zich in Rafah, de zuidelijke stad aan de grens met Egypte, zijn samengekomen, dat die weer terug kunnen naar hun steden en dorpen in het midden en het noorden van de Gazastrook. Want in die 40 dagen zou het Israëlische leger zich volledig terugtrekken uit de Gazastrook, zodat die mensen weer terug kunnen en ook is er de ruil met de Palestijnse gevangenen die er voorop staat.
Hoe wordt er in Israël naar deze potentiële deal gekeken? Ook met het achterhoofd dat er dus best wel wat concessies zijn gedaan de afgelopen tijd?
De meerderheid van de bevolking staat er heel positief tegenover. Er is enorme druk. Hè. Er zijn dagelijks demonstraties waar tienduizenden Israëliërs vragen om de vrijlating van gijzelaars en druk uitoefenen op het oorlogskabinet en de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om ervoor te zorgen dat die gijzelaars vrijkomen. Dus de overgrote meerderheid is heel blij. Er is ook een extreme minderheid die zegt eerst Rafah aanvallen, dan pas de gijzelaars vrij. Laat dat nou net wel de facties zijn die in de regering van Netanyahu zitten. Deze extreemrechtse facties willen eerst Rafah aanvallen en dan pas de gijzelaars vrij, voor zover die dan nog in leven zijn.
Ja, want als deze deal er komt, wat zou dat dan betekenen voor die plannen die Israël heeft met Rafah?
Nou ja, die wordt dan op een laag pitje gezet voor 6 weken. Dus dat zou betekenen dat die aanval op Rafah er gaat komen, dat lijkt buiten kijf te staan. Maar of dat dus nu is, of over 6 weken, dus dat zou midden juni zijn, dat hangt af van die deal.
Ja, Hamas dus weg uit Cairo. En je zei het al, die komen dan binnen 2-3 dagen terug met een formele reactie hierop, hè? Zoiets is de planning.
Dat klopt. Ja, ze zijn het nu aan het bestuderen. De eerste reactie is van de Hamas-woordvoerder was dat het een goed voorstel is, maar dat ze het nader gaan bestuderen. Israël stuurt zelf een delegatie vandaag naar Egypte op de voorwaarde dat Hamas daar ook aanwezig is. Mm-hmm. Het zijn de Amerikanen, de Qataris en de Egyptenaren die onderhandelen tussen de beide partijen. En nogmaals, de hoop en de verwachting is dat ze de werkweek eindigt donderdagavond hier in de regio, dat er dan een akkoord ligt.
3 dagen te gaan dus nog. Dankjewel, David de Jong, de FD-correspondent in Israël.
Straks, Iwan, het Romeinse Rijk, de oude Grieken, blijft fascinerend. We blijven er ook nieuwe ontdekkingen over doen. Nieuwe technologie heeft ervoor gezorgd dat we duizenden jaren oude papyrusrollen hebben kunnen ontcijferen. En daar staat dan weer hele interessante informatie op over Plato, de Griekse filosoof. Zaken die we 2400 jaar lang niet geweten hebben, maar nu wel. Wat dat is, hoor je zo meteen.
Ochtendnieuws.
Ik ben heel benieuwd. Over een kwartiertje is dat. Dan naar NXP uit Eindhoven. De chipfabrikant is voorzichtig optimistisch over de rest van het jaar. Voorzichtig optimistische outlook. Ondanks de toch wel wat moeilijke markt. Het bedrijf kwam gisteravond laat met kwartaalcijfers. Winst per aandeel $3,20. Omzet kwam neer op zo'n $3,1 miljard. Dat is een hele kleine groei. 0,2% ten opzichte van vorig jaar. We gaan over de cijfers praten van NXP met Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist bij eToro. Jean-Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, kleine groei dus. Het bedrijf leidt onder zwakke economieën.
Ja, precies. Ze zijn marktleider in het maken van chips voor de auto-industrie. Nou, ja, dat zou je voor het gemak kunnen zien. Hè. In die coronaperiode hadden we het erover dat er een chiptekort was door de toeleveringsketens. Ja, daardoor is een voorraad opgebouwd. En die wordt nu er gewoon iets minder auto's worden verkocht dan verwacht, wordt die voorraad afgebouwd. En daar heeft NXP op korte termijn wat last van.
Ja, als we het net even uitsplitsen. Autotak, mobiele tak gaat geloof ik wel goed. Hè? 33% daar erbij. Als je kijkt naar de industriële en de IoT-tak, ook daar wel positieve cijfers. Ook in de nabeurshandel bijna 6% erbij op de Nasdaq. Dus op zich, het wordt wel de toekomst wordt er wel van ingezien van de NXP.
Ja, het is absoluut geen slechte business, zoals de Engelsen zouden zeggen. Het is een beetje mixed bag op het moment. En het positivisme dat komt eruit dat het bedrijf ook verwacht dat in de tweede helft van het jaar, we zijn nog heel voorzichtig, want we willen niet te vroeg juichen. Mm-hmm. Maar het lijkt er toch op dat er wel weer het dieptepunt bereikt is en dat er weer groei kan gaan komen.
Ja, als we nou NXP even plaatsen in al die andere bedrijven die we in ons land hebben, chipbedrijven, natuurlijk de meest prominente ASML, maar ook ASM, Besi. Ja, hoe plaats je NXP dan in dat plaatje, in dat landschap?
Ja, vaak wordt gezegd, het is het vierde Nederlandse chipaandeel. Maar dat is, daarmee doe je ze eigenlijk tekort. Mm-hmm. Dat komt waarschijnlijk omdat die andere drie allemaal in de AEX zitten. Ja. En NXP in New York is genoteerd. Maar met een beurswaarde van zo'n omgerekend 60 miljard euro zijn ze twee keer zo groot als ASM en zes keer zo groot als Besi. Maar die andere drie die maken allemaal chipmachines. En NXP die maakt de chips zelf.
Ja, en dat scheelt aanzienlijk. En hun klanten zijn bijvoorbeeld bedrijven als Bosch en Continental, en die leveren dan weer door bijvoorbeeld, geloof ik?
Ja, precies. Dus in de automotive zijn dat de bekende namen. En bijvoorbeeld bij de mobiele telefoons moet je denken aan Apple en Samsung. Nou, Samsung had vanmorgen ook heel bemoedigende cijfers, want die hadden een heel slecht 2023. Dus dat telt ook op bij het gevoel dat het in de loop van dit jaar bij NXP allemaal wel eens wat beter zou kunnen gaan.
Ja, nou dat is inderdaad ook de afdronk die je krijgt van die cijfers die de afgelopen tijd kwamen van andere chipbedrijven. Je zei het al, de CEO van NXP, ja, die zegt heel voorzichtig, zorgelijk, neergang in de sector, dat soort teksten. Maar later gaat dat dus weer goedkomen. En dat verwacht jij dus ook, dat het even een tijdelijk dipje is, maar ik zei het al, 6% erbij na beurshandel. Dat wordt dus toch wel positief ingezien.
Ja, kijk, als je het ziet, je ziet nu bij bijvoorbeeld ASML en ASM. Die profiteren ervan dat er heel veel nieuwe chipfabrieken worden neergezet. Die zitten al in de voorhoede, want er moeten eerst die machines in. Ja, NXP werkt heel veel samen met TSMC bijvoorbeeld. Daar zitten ze ook mee in een Europees verband. Als je ziet dat die fabrieken er gaan komen en die gaan leveren, ja, dan zou dat op een gegeven moment ook door moeten schieten naar bedrijven als NXP. Dus die reden voor optimisme, zij het voorzichtig, dat is zeker te rechtvaardigen.
Ja, en zij zullen vast hopen ook dat die EV-markt een beetje aantrekt, hè?
Precies. Dat zal natuurlijk moeten blijken. Maar ik denk, als zij horen wat de plannen zijn van Tesla met de robotaxi, mm-hmm, Er moeten toch allemaal heel veel chips in. Ja, dat zal denk ik toch wel met een glimlach worden ontvangen, dat nieuws.
Dankjewel, Jean-Paul van Oudheusden. Hij is marktanalist van eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
Er zijn heel veel meer cijfers die eraan komen vandaag. Onder andere van twee grote luchtvaartmaatschappijen. Je hoort Edwin Mooibroek van BNR Beurs.
KLM en Lufthansa komen allebei met cijfers. Vooral KLM sloot het jaar matig af en boekt in het vierde kwartaal zelfs een verlies, ondanks een omzetstijging. En ook vreest het bedrijf voor een krimp van Schiphol. KLM verzet zich daarom met hand en tand tegen die voorgestelde krimp. Autoliefhebbers opgelet, want Volkswagen en Mercedes die melden zich met cijfers. Volkswagen heeft beleggers al gewaarschuwd. De omzetgroei zal ten opzichte van vorig jaar tegenvallen. En ook bij Mercedes verwachten analisten een kleine daling. En dan Adidas. Dat heeft een beroerde tijd achter de rug, nadat de lucratieve samenwerking met Kanye West stuk liep. Maar inmiddels heeft de Duitse sportgigant de weg omhoog gevonden. De populaire Samba-schoenen veroorzaken die omzetgroei.
Dat zei Edwin Mooibroek van BNR Beurs. Straks in de reguliere uitzending van de Ochtendspits ook nog aandacht voor die cijfers van Adidas die we verwachten. En de CEO van KLM, Marjan Rintel, spreken we rond 8:30 in de reguliere uitzending. BNR Beurs is er elke werkdag in de avond om 6:30. Live op de radio en anders terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld de BNR-app.
Ik vind het wel leuk, want met Adidas gaan we zo meteen over praten met een modejournalist. Het is een leuke insteek om eens te kijken naar die cijfers inderdaad. Dan naar Schiphol. Ondanks een negatief advies van een hoge stikstofambtenaar heeft minister Van der Wal van Natuur en Stikstof de stikstofregels voor Schiphol bewust afgezwakt, schrijft NRC vandaag.
Daardoor kon de luchthaven in september makkelijker een natuurvergunning krijgen. En het punt is, die vergunning is er alleen bijgehaald om te zorgen dat een eventuele krimp van Schiphol kon worden uitgesteld. Deskundigen zeggen in NRC dat ze niet denken dat die natuurvergunning bij een rechter stand houdt, maar eigenlijk alleen wordt gebruikt als een strategie om tijd te rekken voorlopig. Blijkt allemaal uit interne stukken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die zijn vrijgegeven na een verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment, op basis van de wet Open Overheid. De jaren voordat Schiphol die natuurvergunning had, werd er eigenlijk als het ware illegaal te veel stikstof uitgestoten. Maar dat werd gedoogd, die te hoge uitstoot van de luchthaven. Een minister mag dat doen, zolang het maar tijdelijk is. Zonder die natuurvergunning had Schiphol het aantal vluchten in het meest extreme geval zelfs moeten halveren. En dat zou dan ook gevolgen hebben gehad voor het aantal banen, blijkt allemaal uit die interne stukken. Iedereen weet ook dat het lastig is voor een grote, relatief vervuilende luchthaven als Schiphol om een natuurvergunning te krijgen. In de vrijgegeven stukken staat dat het ministerie van LNV daarom de procedures omtrent die vergunning bewust vertraagt. Daardoor hoeft het ministerie nu niet te handhaven. Wordt een krimp van Schiphol dus nog even uitgesteld. Maar ja, de vraag is een beetje, ja, hoe lang en op basis waarvan dan? En houdt dat juridisch stand? Dat is eigenlijk de grootste vraag.
Ja, we weten dat MOB, Mobilization for the Environment, van Johan Vollebroek het ook niet schuwt om allerlei rechtszaken aan te spannen. Dus wellicht gaan we die ook nog zien. En dan gaan we verder met de Brexit. Want het wordt nog moeilijker om producten als bloemen en vlees vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk te exporteren. Bij de Britse grens worden vanaf vandaag fysieke controles uitgeoefend op allerlei producten. Inderdaad, vlees, vis, kaas, eieren, zuivelproducten, bepaalde snijbloemen. Nadat sinds eind januari al een gezondheidscertificaat voor producten nodig is. En de Centrale Organisatie voor de Vleessector roept nu op tot uitstel van maatregelen om lege schappen daar te voorkomen. En bij ons is nu Ruben van Rooij. Hij is beleidsmedewerker van die COV, Centrale Organisatie voor de Vleessector. Meneer van Rooij, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, nu zegt dus als de Britten vlees op tafel willen, dan moet die maatregel moet van tafel. Maar met u misschien een beetje aan de late kant, want het gaat vandaag beginnen.
Nou, laten we het vooropstellen dat wij zeker niet zomaar. Wij willen ook gewoon stabiliteit hebben en voorspelbaarheid. En nogmaals uitstel. Het is al niet de eerste uitstel, maar de zesde uitstel. Zal weer voor nog meer onzekerheid zorgen. Maar we willen wel gewoon dat de zaken goed door kunnen gaan. En op dit moment is er gewoon echt een sterke vrees dat wij op dit moment dat er vanaf morgen gewoon problemen kunnen ontstaan bij de import van onze producten in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, slecht voor de mensen die dat willen nuttigen. Ook slecht voor u uiteraard, want u staat er met allemaal verse waar. En de vraag is maar, komt dat dan het land in? Dat moet gecontroleerd worden. Hoe loopt dat? Überhaupt ook de invoering hiervan is heel rommelig verlopen met onduidelijke communicatie. En eigenlijk, misschien weet u nog steeds niet zo goed waar u nou vanaf vandaag aan toe bent.
Nee, precies. Dat zeg je heel goed. Er moeten checks gaan plaatsvinden, maar de exacte invulling daarvan in Verenigd Koninkrijk is bij importeurs in ieder geval niet altijd even duidelijk.
Nee, en ook kostenwise vraag ik me af hoe het zit, want ik geloof bijvoorbeeld dat certificaat, dat moeten we eigenlijk al zelf betalen. En de kosten voor die controles, die worden ook op u afgewenteld, hè?
Dat klopt. Het zal zowel bij de importeur als bij ons terechtkomen. Mm-hmm. Die kosten zijn er recent zijn gepubliceerd. Hoeveel dat ongeveer gaat kosten per certificaat. Mm-hmm. Maar dit is alleen maar de overheidskosten. Vervolgens nog de vraag of de controleposten zelf nog welke kosten die in rekening gaan brengen. Dat is vaak nog niet eens bekend.
Nee. Als we dan even kijken vanuit ons eigen land en ook naar uw sector. Die export naar het VK als het gaat om vlees, dat is best aanzienlijk, hè?
Klopt, klopt. Ja, van oudsher is het Verenigd Koninkrijk gewoon een heel belangrijke, een belangrijke handelspartner voor ons. Wij zitten nu kort bij elkaar, dicht bij elkaar. Mm-hmm. En het Verenigd Koninkrijk heeft gewoon ook een grote importbehoefte. Niet goed zelfvoorzienend. Van oudsher zijn wij daar gewoon een hele belangrijke handelspartner in.
Ja, ik zei het al, je hebt dus vooral behoefte aan duidelijkheid. Maar stel nou, ja, vandaag dus toch die controles worden ingevoerd. Welke gevolgen kan dat hebben? In de zin van, staat u daar dan dus inderdaad met allerlei verse waar die ook na een tijdje niet meer verkoopbaar is, precies?
Dat is zeker een mogelijkheid. Je moet zo zien dat veel van die producten, het vlees waar wij in handelen, toch echt dagvers aankomt. Hetgeen wat nu verhandeld wordt, zou morgen in de schappen moeten liggen. En soms zelfs vandaag als het nu 's ochtends op de boot zit. Mm-hmm. Dus daar zien wij wel potentiële problemen als daar een hiccup ontstaat in die logistiek.
Ja, en wat gaat dit nou Britten meer kosten voor een stukje vlees gemiddeld?
Oh, dat durf ik niet te zeggen.
Oké, nou dat gaan we dan later deze uitzending vragen aan Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK. Die heeft er ongetwijfeld meer zicht op. Ik wil u nog eventjes laten horen Matthijs Meske. Hij is directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. Zij suggereerde dit als een soort uitweg uit de ontstaande situatie. Luister even mee.
En we gaan dan ook alles op alles zetten om met de Britse overheid, maar dan zullen er eerst verkiezingen in het VK plaats moeten vinden, om te kijken of we met hen toch een handelsakkoord kunnen sluiten. En eigenlijk weer teruggaan naar de periode voor Brexit, als het gaat om de inspecties die toen ook niet nodig waren, waarvan wij zeggen die zijn nu ook niet meer nodig, om daar afspraken over te maken met waarschijnlijk een nieuwe regering in het VK volgend jaar.
Ja, nou dat is dus allemaal nog ver in de verte. Maar hebt u wel contact met meneer Meske om die lobby dan samen te gaan voeren? Voelt u hier ook wel voor?
Ik heb zeker wel eens contact met de mensen in de bloemen. Maar op dit vlak hebben we nog niet concrete plannen met elkaar gemaakt.
Nee, maar als u zo hoort wat hij nu zegt in een seconde of 20, denkt u dan van, nou, daar zit wel wat in, dat moeten we maar eens gaan doen?
We zullen zeker alle opties openhouden. En als dit dit zou zeker een gunstige uitkomst zijn voor iedereen.
Ja. Nog geen chauffeurs aan de lijn gehad die vaststaan en niet weten wat ze moeten doen? Of gaat dat later vandaag wellicht komen?
Ik verwacht dat dat nog in de loop van de dag eventueel nog wel zou kunnen gebeuren.
Nou, als het zover is, meld u dan bij ons. Dan gaan we daar uiteraard aandacht aan besteden. Dank, Ruben van Rooij. Hij is beleidsmedewerker bij het COV. Dat is de Centrale Organisatie voor de Vleessector. En dan gaan we koppensnellen kijken naar de interessante verhalen uit de krantjes.
In het Financiële Dagblad. Europees coronageld in gevaar door trage wetgeving. Door de val van het kabinet. Vorig jaar juli loopt Nederland vertraging op bij de vinkjes die gezet moeten worden voor nog ruim 5 miljard aan Europees coronageld. Straks na 7 uur in de reguliere uitzending van de Ochtendspits daar meer over.
In het Algemeen Dagblad. Wie rijk wil worden, belegt in de defensieindustrie. De orderportefeuilles en de beurskoersen van deze bedrijven reizen de pan uit. Een fonds dat erin belegd, steeg in een jaar tijd met zo'n 50% in waarde.
In de Telegraaf. Nederlanders blijven slordig met het weggooien van elektrische apparaten. Vorig jaar werd gemiddeld 5,5 kilo aan apparatuur met een stekker of batterij ingeleverd. Dat is slechts 100 gram meer dan de nulmeting een jaar eerder. Dat is niet alleen zonde, zeggen experts, het is ook gevaarlijk.
Algemeen Dagblad. Advocaten zijn woedend. Nu blijkt dat zij worden bespied en geobserveerd. Hun bewegingen, hun manier van praten, ander gedrag wordt allemaal in de gaten gehouden tijdens bezoek aan high-profile cliënten in de gevangenis. Bekende advocatenkantoor Fiek & Partners heeft daarom besloten dat zijn werknemers niet meer praten met gevangenispersoneel wanneer zij dit soort cliënten bezoeken.
In Trouw nog. De landen van de G7 hebben een akkoord gesloten over het sluiten van kolencentrales al in de eerste helft van het volgende decennium, bevestigde de Britse energieminister Andrew Bowie tegenover Amerikaanse media.
Gaan we in de uitzending in de Ochtendspits over praten met Jillis van der Beukel. En tot slot in diezelfde krant, met een cruise de oceaan redden. Pure greenwashing, zeggen NGO's. Eerder werden Shell en KLM op de vingers getikt vanwege misleidende reclames. En nu richten die NGO's hun pijlen op vermeend greenwashing van de cruise-industrie. Trouw schrijft dat vandaag.
Dan nog een fascinerend verhaal. Ik kwam dit tegen, Ivan. Je staat er misschien niet dagelijks bij stil. De vraag, waar ligt Plato precies begraven?
Nee, dat lig ik, niet dagelijks van wakker.
Nee, dat snap ik. Toch weten we er iets meer over en de manier waarop. Geweldig. Hij ligt ergens op het terrein van de Academie van Athene. Die heeft hij zelf opgericht zo'n 2400 jaar geleden. Uiteindelijk ook weer verwoest toen de Romeinen binnenvielen. Maar goed, dat is alles wat we wisten tot nu. Hij ligt ergens op dat terrein. Wetenschappers van de Universiteit van Pisa hebben de puzzel nu een stukje verder opgelost. Op een bijzondere manier, namelijk met behulp van papyrusrollen uit een oude Romeinse stad, Herculaneum. Stad die net als Pompeji bedolven werd door de lava uit de Vesuvius in 79 na Christus. Mm-hmm. Die stad lag bij het huidige Napels in de buurt. Sinds de 18e eeuw zijn er bij opgravingen ruim 1800 van die papyrusrollen gevonden. Alleen dusdanig verkoold dat zodra je die gaat proberen te ontrollen, dan gaan ze die recht kapot. Ja. En wat dan ooit de inhoud is geweest, dat ga je nooit meer weten. Er is inmiddels modernere technologie. Sinds 2009 al worden er CT-scans gebruikt om toch iets te weten te komen over dan de teksten die op die rollen staan. Daardoor weten we al, dat zijn onder andere teksten van een Romeinse filosoof die in Herculaneum woonde. Philodemus van Gadara was dat. Inmiddels hebben we ook AI. En dat wordt interessant, want dan kun je die teksten, die ja, vage inscripties, kun je omzetten in woorden, iets dat we kunnen begrijpen. Dat heeft nu zo'n 1000 nieuw vers ontcijferde woorden opgeleverd uit een tekst van Philodemus over de Academie van Athene. Oh. Daar waren de Romeinen flink geïnteresseerd in. En daardoor weten we nu dat er speciaal voor Plato een tuin was gereserveerd op dat terrein, vlakbij het heiligdom van de muzen, het Museion. Leuk feitje, daar hebben we het woord museum weer aan te danken. Dus daar in de buurt was een speciale plek gereserveerd voor Plato na zijn overlijden. Philodemus schrijft trouwens op zijn papyrusrollen ook dat Plato al zo'n 15 jaar eerder dan tot nu toe bekend was, verkocht is als slaaf. Zo heeft hij ook nog gediend. Hij is uiteindelijk door een vriend weer vrijgekocht. Maar hij is dus veel langer slaaf geweest dan we tot nu toe wisten. En eigenlijk is dit pas het begin. Ze zijn in Pisa nog lang niet klaar. Er liggen nog zo'n 1500 papyrusrollen. Die moeten nog door de CT-scan. Die moeten nog met AI geanalyseerd worden. Dan kunnen we die ontcijferen. En weten we straks hopelijk nog heel veel meer. We weten nu al veel, maar nog heel veel meer over de klassieke oudheid.
En dus waar Plato ligt.
Ja.
En wat moeten we met die kennis dan nu? Ja.
Nou ja, het levert ook weer wetenschappelijke kennis op over de hoe is de moderne filosofie ontstaan. Je kan er weer honderden nieuwe onderzoeken mee doen.
Ik kan er een monumentje van maken op de plek.
Bijvoorbeeld.
Een lekkere toeristisch
interessant.
Ja, entreegeld, nee, ik zie het helemaal voor me.
Zo is het.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.